zou zeggen, neem nog even een slokje drinken of iets, als je er zin in hebt. Dus voel je vrij. Een toekomst vol van hoop hebben we net gezongen. We gaan zo lezen, Handelingen 1, vers 1 tot en met 12. En ik zal me even kort introduceren. Misschien hebben jullie mij wel eens zien staan, maar kennen jullie niet mijn naam. Maar in ieder geval mijn naam is Len Span. Niet te verwarren met de familie Spans, want die hebben we ook volgens mij in deze gemeente. Dus we hebben een Span en een Spans. In ieder geval, mijn deel is Span zonder S, de achternaam. Ik ben de man van Rome die nu in ieder geval bij de kindermoment aanwezig is. En wij komen ongeveer anderhalf jaar nu bij hier in de Battle. We zijn woonachtig in Zwolle en ik ben in mijn dagelijks leven reïntegratieconsultant. Dus geen prediker, dus ik werk gewoon fulltime in het bedrijfsleven. Maar ik mag hier wel staan om een hoopvolle boodschap in ieder geval over te brengen. Het is in ieder geval de eerste keer dat ik dit doe. Dus ik moet eerlijk toegeven dat het ontzettend gepuzzel was geweest. Wat ga je nou overbrengen? En op een gegeven moment zat ik gisteren met Romy alles te bespreken. Nou, dan mag je ook weer heel dankbaar zijn dat je een hulp tegenover je hebt, want de helft is eruit gegaan. Waardoor ik denk ik een kortere preek heb, wat ieder van mij was gevraagd. We gaan het ook een soort interactief doen. Maar ik weet dat niet iedereen heel erg houdt van alle interactie. Dus ik beperk het wel. Ik zal jullie één vraag stellen. Gideon zal straks met de microfoon rondlopen. Dus hij ligt hier, Gideon. En ik ga de vraag stellen, wat versta jij onder een toekomst vol van hoop? Dus daar mag je al nu alvast even over nadenken. In mijn voorbereiding heb ik in ieder geval opgemerkt dat er ontzettend veel te vinden valt over hoop. Zowel in de Bijbel, maar ook in de literatuur. Bijzonder hoogleraar Nullens van de Universiteit Utrecht. Die heeft in zijn boek Hoop als kunst van verantwoord leiderschap aangegeven dat de literatuur over hoop amper te overzien is. Hij noemt een rijtje op. Er bestaan hoopstudies in de filosofie, theologie, psychologie, neurowetenschappen, politieke wetenschappen, sociobiologie, gedragseconomie en gezondheidswetenschappen. En ik mag nu in 20 minuten iets over hoop gaan benoemen. Goed. Maar wij zullen in ieder geval hoop gaan bekijken vanuit Bijbels perspectief. He, er zijn heel veel teksten te vinden over hoop. En ik wil een paar in ieder geval voorlezen. Psalm 42 en 43, we hebben een tijdje geleden hier ook een preek over gehad. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God. Romeinen 5, vers 4 en 5. Bevinding, hoop en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hebreeën 6, vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Nou, hier uit deze drie teksten kan je eigenlijk al zien dat hoop een bewuste actie is. Hoop op God. Dat hoop een gevolg is van bevinding. Dat het een anker voor de ziel is. Dus al met al, het is een ongelooflijk breed en belangrijk ingrediënt van ons leven. En ik denk van elk menselijk leven. En tegelijkertijd kunnen we hoop niet losmaken van andere onderdelen van ons geloof. Te denken aan het rijtje geloof, hoop en liefde. Hè, dat die daar mooi in het midden staat. En in deze overdenking, ik krijg het eigenlijk alleen maar bij mijn schoonouders te eten. Aardappelen, vlees en groenten. Maar ik ga het alleen vandaag over de aardappelen hebben. Om het even in deze vergelijking maar te zetten. En aangezien het ook hemelvaart is, zullen we samen deze aardappel onderzoeken of wat zegt hoop met hemelvaart. En ik denk dat het ongelofelijke feestelijke dag is vandaag, die we met elkaar vieren. In ieder geval, het zal sowieso niet volledig zijn, dus daar bereid je daar maar alvast op voor, maar het is wel hoopvol. Gideon, zou jij met de microfoon willen rondlopen? Wie zou zijn gedachten alvast willen delen van wat versta jij onder een toekomst vol van hoop?
Toekomst vrij van Satan.
Toekomst vrij van Satan, ja.
Dat Jezus ons komt halen bij de opname.
Bij de opname, ja.
Voor altijd in het vaderhuis wonen met Allah, die ons ontslapen zijn.
Mooi.
En met jullie
Mooi. Zijn er nog meer die een gedachte willen delen over de toekomst vol van hoop? Ja.
Leven nu en daarna met een hoofdletter.
Ja, dan denk ik aan toen God de wereld schiep en hij zei iedere keer, het is goed, het komt weer goed.
Het komt weer goed.
Ja, dat als het leven hier ook zwaar is, dat het maar tijdelijk is. Daar hou ik me heel erg aan vast. Van oké, okay, dit is op de eeuwigheid echt kort. Was dat hier dat er een keer iemand een witte bol wol had en daar was een heel klein stukje van rood gemaakt. Maar die hele bol wol, de rest van het wit, dat is zeg maar de eeuwigheid. Maar dat kleine beginnetje, dat was zeg maar dit leven. En dat helpt wel om het vol te houden voor mij, zeg maar. Dat is mijn hoop.
Eigenlijk ook waar we net van hebben gezongen, hè? Ja. Ja, mooi. We gaan Handelingen lezen. Handelingen 1 en dan gaan we van vers 1 tot en met 12. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroeg hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer stellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als je hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Je staat geen enkel woordje over hoop, daar ben ik bewust van, maar ik denk dat we dat samen wel met elkaar in kunnen graven. Er zijn heel veel dingen die we uit deze tekst kunnen gaan halen of waar we het over kunnen gaan hebben. We kunnen het hebben over Jezus, wat doet hij in de hemel als voorspraak, als middelaar. We kunnen gaan hebben dat wij met Christus in de hemel zijn gezet. Dat zijn allemaal belangrijke, hoopvolle boodschappen. Maar ik wil het toch over deze aspecten gaan hebben. En eigenlijk is vers 3 en vers 11 zijn hierin eigenlijk de voornaamste versen waar we stil bij gaan staan. 1, dat is Jezus die leeft na zijn opstanding. 2, Gods koninkrijk en Jezus die op dezelfde wijze terugkomt. En 3, en dat is het hele praktische punt, het getuigen zijn. Dus die drie onderdelen gaan wij vandaag met elkaar bespreken. En voor ik dat ga doen, wil ik even een korte context geven van deze brief. Want Lucas is schrijver en arts, dat weet u wellicht of niet, maar dan weet u het nu. En hij schrijft het aan Theophilus. En in Lucas 1 lees je ook dat hij het eerste verslag aan Theophilus schrijft. En Theophilus, we weten niet precies wie die is, maar waarschijnlijk een hooggeplaatste Romeinse officier of een welgestelde heidense man. Het is waarschijnlijk een man, want Lucas schrijft tegen hem, of zegt tegen hem, hooggeachte of zeer machtige Theophilus in Lucas 1. En Lucas is een arts en die schrijft aan Theophilus van, Ik heb alles nauwkeurig onderzocht en geordend. En dat is een hele belangrijke tekst vanuit Lucas 1, omdat hij een heel doelbewust programma heeft met zijn schrijven. En in dat schrijven zitten wij nu in het tweede verslag. En wat wil ik daarmee bedoelen? Wat bedoel ik daarmee? Theophilus die had één doel, of in ieder geval Lucas had één doel voor Theophilus, dat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. En die zekerheid, daar mogen wij ook vandaag naar uitstrekken. Wat je ziet in Lucas is dat Jezus zijn onderwijs begint in Galilea. Vervolgens lees je in Lucas 9 vers 51 dat Jezus zijn aangezicht deed naar Jeruzalem, omdat de dagen van zijn opneming vervuld zouden worden. En dan zie je op een gegeven moment het hele proces naar Jeruzalem toe bewegen. En op een gegeven moment de hele climax, de kruisiging, de opstanding, de grote opdracht die de discipelen kregen, vindt plaats in Jeruzalem. Dat is dus zo'n belangrijke plek waar Lucas dat allemaal centraal laat komen. Nou, wat is dan die opdracht? Wat Jezus zei in Lucas 24 vers 47. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepreekt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Dus dat is de start van ook dit tweede verslag. Want vervolgens ging Jezus naar Betanië. En daar lezen we eigenlijk dit stukje over dat Jezus ten hemel is gevaren. Je kan het allemaal teruglezen ook in Lucas 24. Nou, Betanië is een dorpje vlakbij Jeruzalem. En je leest over dat Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie moeten wachten in Jeruzalem op de belofte die komt. Nou, die belofte is gekomen. En wat zie je vervolgens gebeuren? Jeruzalem is nu een startpunt. Niet een eindpunt, maar een startpunt. Waarbij het evangelie de wereld is ingegaan en dit tweede verslag, weer vanuit die ordening bekeken, eindigt in Rome. En Rome staat voor de hoofdstad van de heidenen. Dus hoe bijzonder is het verhaal dat Jezus buiten Jeruzalem begint, de climax in Jeruzalem is en vanuit Jeruzalem is het weer de wijde wereld ingegaan waar wij vandaag de dag nog steeds de vruchten van plukken. Maar daar eindigt het niet. Want in vers 11 lezen we dat deze Jezus, die van u is opgenomen, op dezelfde wijze zal terugkomen. Dus waar zal hij terugkomen? In Jeruzalem. En op dat moment wachten wij nog steeds dat hij terug zal komen in Jeruzalem. En sterker nog, als we Openbaring daarbij pakken, wachten we op het nieuwe Jeruzalem. Dus het hele idee van Lucas, in die context gaan wij deze overdenking doen. Dus terug naar ons thema, een toekomst vol van hoop. Pakken we vers 3 er weer even bij. Ik ga hem nog één keer voorlezen. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dit is een introductie van Lucas alleen al. Maar die ordening en die nauwkeurigheid is zo belangrijk voor hem dat hij dit weer opnieuw bedient. Theophilus wist dat Jezus was opgestaan en hij schrijft het toch opnieuw. En als we 1 Korintiërs 15 erbij pakken, schrijft Paulus vanaf 1 Korintiërs 15 vers 16. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn zij ook die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige mensen van allemaal. Dus met andere woorden, wat doe ik hier? En wat doet u hier? U zei het net al, dat we mogen uitzien naar de mensen die gestorven zijn, die in Christus gestorven zijn, om hun weer te ontmoeten. Maar als Christus niet is opgestaan, dan hebben wij nergens om te roemen of op te hopen. En dit is het allerbelangrijkste component van hoop, dat hij is opgestaan. En dat hij leeft. Want als hij niet leeft, voor de wereld is een dwaze boodschap, want hoe kan iemand nou uit de doden opstaan? Maar als hij niet leeft, zijn wij de meest hopeloze mensen die er bestaan. Want zonder opstanding geen vergeving, geen redding, geen verlossing en geen eeuwig leven met hem. Dat is onze kern, onze hoop. En eigenlijk kan ik nu gewoon stoppen en dan kunnen we gaan naar huis en met die bemoediging. Maar een paar maanden terug was ik in Oeganda samen met Romy, was in januari en we zijn daar langs Patrick gegaan. En Patrick is een Congolees. Die heeft, ik ga niet zijn hele verhaal vertellen, maar hij heeft 3 jaar lang heeft hij in een dodencel gezeten in Congo. Het was gewoon afwachten wanneer hij stierf. Maar op een wonderbaarlijke wijze is hij ontsnapt. Is hij via 10 jaar terug in Nederland gekomen. En hij heeft op zijn hart gekregen om terug te gaan, in dit geval naar Oeganda. Om daarvoor letterlijk hopeloze mensen, hopeloze jongeren, hoop te bieden. Dus hij heeft een organisatie opgericht dat heet Hope Mission. Even in het thema van hoop te blijven. Maar wat doet hij? Hij zegt van, ik heb twee doelen. Hij zegt van, geestelijke hoop wil ik bieden en praktische hoop wil ik bieden. Hij zegt van, als deze jongens bij mij komen en die zijn verhongerd, hoe kunnen ze het evangelie horen? Ze zeggen van, ze willen gewoon een stukje brood. Ze willen gewoon gekleed worden. En tegelijkertijd zegt hij, het staat in zijn visie ook, hij zegt, maar het gaat voor mij, zegt hij, voornamelijk om de geestelijke eeuwige hoop. Want zonder verlossing, schrijft hij, is de mens per definitie hopeloos. Echte eeuwige hoop is alleen te vinden in het verlossende werk van Jezus Christus. En daarom is het feit dat Jezus leeft onze belangrijkste hoop. En dat is wat hij daarin wil bieden. En dat is wat wij ook mogen bieden aan de mensen om ons heen. Maar vanuit hieruit, en als we vers 3 verder even lezen, komen we bij punt 2, namelijk het koninkrijk van God. En ik pak gelijk vers 11 daar ook bij, in Jezus zijn terugkomst. Ik weet niet hoe u naar het koninkrijk van God kijkt, maar ik heb eigenlijk hier de afgelopen periode heel veel bij nagedacht van, als Jezus op is gestaan en hij heeft de dood overwonnen, dan is dat toch al, ja, ik noem het maar, ja, een mijlpaal is veel te kort door de bocht, maar het is zo groot dat je zegt, de overwinning is behaald. Het is toch genoeg zo? Maar wat doet hij? 40 dagen lang, je kan het zelf lezen, je hebt het net ook gelezen met mij. Hij heeft nog 40 dagen lang heeft hij over Gods koninkrijk gepraat. Ik vraag me dan, was dan zeg maar die opstanding niet genoeg? Dat hij dan 40 dagen lang nog over Gods koninkrijk praat? Nou, dat is, voor mij is het, ik ben er nog steeds over aan het nadenken, moet ik zeggen. Want er is ontzettend veel over Gods koninkrijk te vertellen. Er is ook ontzettend veel misvatting over het Gods koninkrijk hier op aarde. Het is niet mijn doel om daar nu over te hebben. Maar een van de dingen die Jezus hierover zegt is, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest zal u gegeven worden. Wat houdt dat in? Of als wij onze vader bidden, uw koninkrijk komen. Het zijn toch zijn grote woorden, maar Jezus praat hier 40 dagen overheen. En ik ga het niet in 3 minuten die 40 dagen vertellen, want ik weet ook niet precies wat hij erover zei. We kunnen wel veel terughalen erover. Maar dan komen we wel bij vers 6. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk van God, of in ieder geval het koninkrijk van Israël, of ja, nee, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Voor de Joden was de terugkomst van Jezus, of de Messias eigenlijk, het was zo ingesleten dat er een koninkrijk met uiterlijk vertoon zou komen. Dus je moet je voorstellen in Lucas 24, en daar hebben we meerdere preken volgens mij in april over gehad, maar er werden alle schriften geopend aan deze discipelen. Dus alles werd geopenbaard. Dus je zou kunnen afvragen van waarom stellen ze dan nog deze vraag? Vind ik een hele boeiende vraag. Johannes Calvijn heeft hier bijvoorbeeld over gezegd, wat een domme vraag. Ook de kanttekening van de Statenvertaling staat ook dat het een, ja, komt erop neer dat ze het een domme vraag vinden. Maar ik denk dat dit geen domme vraag is, zelf persoonlijk. Ik denk, ook als je Jezus zijn antwoord hier vervolgens leest, Jezus die zegt, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Kijk, de profeten die zagen de Messias, dat het koninkrijk met een uiterlijk vertoon hier op aarde zou komen. Hij zou in recht en gerechtigheid gaan regeren. En dat gaat nog steeds komen. Alleen dat was het enige beeld. He, dus als je ook in Lucas leest, op een gegeven moment lees je volgens mij Lucas 17 of 19, dat de mensen toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, dat ze dachten dat onmiddellijk het koninkrijk van God zou aanbreken. Onmiddellijk. Dus het was zo'n verlangen en zo'n verwachting dat het zou komen. Maar Jezus zei nee, hij moest eerst lijden en vervolgens opstaan. En nu zijn we 2000 jaar later. Nou, dat is heel interessant. We zijn nu 2000 jaar later. En daar kom ik zo nog misschien nog even op terug. Maar als we kijken naar dat antwoord van het is u niet gelegen om die tijden te weten. zie je vervolgens waar Jezus de nadruk op legt. En die nadruk staat in vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. We lezen nog een paar versen verder. Herhaling is denk ik nooit verkeerd. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, gelezen mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als je hem naar de hemel hebt zien gaan. Ja, misschien lees je vaak overheen. Ik weet niet of iemand die in de MBG of een MBV leest. Ik weet niet of die er is, misschien niet. Maar in de MBG en de MBV lees je niet over dat ze omhoog kijken, maar omhoog staren. Nou, dat maakt toch een klein nuanceverschil, maar toch ook weer een grote impact. Toen dacht ik van ja, Spurgeon heeft hier ook een hele preek over gehad. Die had het hier ook over staren. Ja, ik wil het zelf ook even onderzoeken van wat er hier nou precies staat. Maar hier staat dus een blijkbaar een Grieks woord. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek, maar dat is attentionontes. In het Engels met looking intently, zeer aandachtig kijken. Of gazing, staarden. Dus er omvat nog iets meer dan dat ze alleen omhoog zaten te kijken. En dan vind ik het eigenlijk ook wel heel boeiend, want ik denk inderdaad dat ze omhoog zaten te staren. Kijk, als ik op dat moment daar aanwezig was, ik denk u ook, en of nou, laat ik misschien even hier maken, en ik ben ineens weg en je ziet hem omhoog gaan. Ik denk dat u ook met z'n allen een beetje omhoog zit te kijken en te staren en denk, wat gebeurt hier nou? En die discipelen hadden dat ook. En een wolk onttrok Jezus en ze staarden omhoog. Maar toch. En dan vind ik het wel eigenlijk ook wel weer een soort van humoristisch of zo. Dat er in één keer twee mannen in wit gekleed bij hun stonden. Om hun soort van weer met beide benen op deze aardbodem te brengen. Want wat zeggen deze twee mannen in wit gekleed? Dat is vaak natuurlijk een hele reinigende, uiterlijk vertoon. Het is een feestelijk vertoon ook vanuit de Bijbel bekeken. Dus het is ook iets feestelijks. Hij berispt ze, of eigenlijk op een hele liefdevolle manier, en hij begint met Galileese mannen. Hij brengt ze eigenlijk even in herinnering dat ze gewoon weer hier op aarde zijn. Want wat ze denk ik daar hebben meegemaakt is zo bijzonder, zo groot, zo uniek. Dat Jezus opvoer naar de hemel. Ik denk dat, je leest vervolgens dat zij terugkeren naar Jeruzalem. Jezus had namelijk een belofte gemaakt. Of gedaan laat ze, of een gebod gegeven, ga wacht in Jeruzalem. Nou, wat hier precies dan is gebeurd, hoe lang ze hebben gestaard, dat staat er allemaal niet in. Dus ik wil ook waken dat ik geen invuloefening hier ga doen. Maar ik vind het wel leuk om even een klein stukje uit een preek van Charles Spurgeon voor te lezen. Ik weet niet of die naam iets zegt, maar hij wordt de prins de prediker genoemd. Leefde rond het jaar 1850. En Spurgeon schrijft hierover, hoe is dat nu met ons? Zijn wij niet geneigd om net zo te handelen en te staren naar de hemel? O nee hoor, zegt u. Ik zal nooit naar de hemel gaan staren. Dat weet ik nog niet zo zeker, zegt Spurgeon. Sommige christenen zijn wel heel nieuwsgierig, maar niet gehoorzaam. Eenvoudige voorschriften leggen ze naast zich neer, maar ze proberen moeilijke vraagstukken op te lossen. Hij zegt, ik heb iemand gekend die altijd maar bezig was met de violen en de zegels en de bazuinen. Hij wist alles van apocalyptische symbolen. Maar hij had 7 kinderen en deed niets aan huisgodsdienst. Als hij zich nu eens niet zo druk had gemaakt om de violen en bazuinen, maar in plaats daarvan zijn zoons en dochters had opgevoed, dan was dat heel wat beters geweest. Door zo'n berisping wekken wij onszelf op om terug te keren naar het Jeruzalem van de praktijk van het leven, waar we door Gods kracht onze meester hopen te kunnen dienen. Daar gaat het dit stuk over. Hè? Van als we kijken naar vers 3, dat Jezus levend leeft, hè? Dat is onze hoop. Zonder opstanding hebben we gewoon geen hoop. Maar ook dat Gods koninkrijk komt, daar mogen we naar uitzien. Maar wat is dan in die zin die hoop waarover wij mogen spreken? Want in 1 Petrus 3 zegt Petrus van Je moet rekenschap afleggen van de hoop die in u is. Nou, die hoop, ik hoop dat ik een beetje heb mogen uitleggen, maar dat Jezus is opgestaan uit de dood en leeft. Dat zijn koninkrijk zal komen en dat hij op een dag zal terugkomen om te regeren in recht en gerechtigheid. En ik heb het niet gehad, maar we gaan het zo wel zingen, dus dan mogen we het zo wel lekker zingen. Dat we mogen uitkijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Abraham keek er al naar uit en wij mogen denk ik ook gewoon naar uitkijken met elkaar. En ieder die in het boek des levens staat. En van deze hoop mogen wij gaan getuigen. Maar om even nog terug te komen op mijn aardappelvergelijking. Een mens heeft, of in ieder geval iemand heeft wel eens gezegd, iedere christen is een aardappel. Of eigenlijk, nee, laat ik het anders zeggen. Ieder mens is een aardappel. Maar wij als christenen zijn aardappel met zout. Dus met andere woorden, laten wij in onze eigen omgeving, of zoals Spurgeon zegt, de praktijk van ons Jeruzalem daar beginnen. Om over onze hoop in Christus te vertellen en gehoorzaam te zijn. En dat we zijn naam onder alle volken in ieder geval zullen gaan vertellen. En laat ons woord smakelijk zijn.